Welkom bij We moeten het eens over seks hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lien van Geebergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In deze podcast heb ik een gesprek met Helga Peters. My longtime friend. Helga en ik hebben elkaar toch wel al een 12 jaar geleden leren kennen en zijn sindsdien samen opgegroeid als moeder, als coach, als zelfstandige, als ondernemer. En dit gesprek is dan ook eigenlijk een beetje een samenvatting van al die jaren. Samen opvoeden, samen moederen, samen coachen en samen inzichten krijgen en verwerven in dat proces. Veel plezier ermee, zou ik zeggen. Welkom, Helga Peters.
Dank u.
We zitten hier in uw gezellig huisje in Kisselo.
Ja, een beetje spannend toch, zo'n podcast?
Zo'n podcast. Helga Peters.
Ja.
Longtime friend.
Ja.
Vriendin van de tijd nog. Bij mama Titi.
Welke tijd nog?
12 jaar geleden. 11, 12 jaar geleden. Onze oudste zijn even oud.
Ja.
En ergens als die baby waren, zijn we allebei op het forum van mama Titi beland.
Ja.
En elkaar leren kennen.
Mm-hmm.
En dan ben ik na mijn burn-out coach geworden. En is Helga in mijn voetsporen gegaan.
Qua burn-out of qua coach? Allebei
qua coachen. En was daar zeer snel...
Ook qua burn-out eigenlijk ook wel, nee? Ja,
ja misschien wel.
Ja.
En je werd daar zeer snel succesvoller in dan ik.
Het is maar definitie van succesvol.
Uiteraard, uiteraard. Toen nog in der tijd begonnen met opvoeden op maat.
Dat is lang geleden. Dat voelt als lang geleden.
Maar ik denk niet dat dat nog de Helga is van vandaag, opvoeden op maat.
Goh, eigenlijk wel. Alleen, ik heb van in het begin bij opvoeden op maat mensen proberen duidelijk te maken dat opvoeden begint vanuit jezelf. Eigenlijk, of ik heb het altijd zo benaderd. Ik herinner mij nog dat ik zo mijn eerste Facebookpagina maakte, opvoeden op maat. En ik had er dan een beschrijving bij gezet. En wat stond er? Moet ik gaan nadenken. Iets van, bij opvoeden op maat begint het met jezelf of zoiets. Enfin, ik had dat in mijn visie, had ik dat daar heel duidelijk ingezet. Maar ik heb gaandeweg over de jaren heen altijd het gevoel gehad dat mensen niet echt begrepen wat ik bedoelde met die boodschap. Of dat het een tijd duurde. Ik kreeg altijd mensen die dan met het opvoeden eigenlijk bezig waren. En dan moest ik ze loodsen van het stukje opvoeden naar het stukje jezelf. Als in hoe sta je als vrouw, als mens in de opvoeding van uw kinderen meer...
In uw rol als mama.
Ja. En meer daarmee bezig zijn in plaats van zo het echte tips en tricks rond opvoeden. Dus heb ik dat op den duur losgelaten of mijn focus verlegd, om het zo te zeggen. En gewoon gezegd van, oké, weet je, we maken er gewoon Helga Peters van. Ook omdat, ja, ik hou wel van veel projectjes, hè, dus dan was dat constant nadenken over, hè, misschien moet ik het een andere naam geven en voordat ik het weet was ik dan 5 Facebookpagina's rijker, want dat moest dan allemaal een andere naam hebben. Dus dat was ook praktisch gewoon heel ingewikkeld. Dus nu kan ik gewoon Helga Peters, en als ik dan zin heb in iets nieuws, dan kan ik gewoon een andere banner erop zetten.
Maar de rode draad is eigenlijk persoonlijke ontwikkeling van moeders faciliteren, ja, ouders faciliteren, zodat, ja, ze eigenlijk, ja, betere opvoeders niet, maar bewustere opvoeders worden.
Maar tegenwoordig noem ik het meer mooie momenten manifesteren. Hè. Dat zijn veel emmen, dat klinkt ook goed. Ik ben ook meer energetisch bezig met het manifesteren en wat dat betekent. Maar de kern is mooie momenten.
Meer in het hier en nu. En minder,
ja,
bezig zijn.
Gelukkiger zijn, dat klinkt zo wollig. Hè? ik heb overlaatst effectief een mama in traject genomen die tijdens haar kennismakingsgesprek begon met de zin: ik ben niet gelukkig. Hè, maar de meeste mensen kunnen dat niet, nog niet zo duidelijk verwoorden als zij.
Die zijn vooral bezig met: het gaat niet altijd zoals ik zou willen nu.
Ja, of ik voel mij niet goed. Of wat ik heel vaak hoor is van: het zou toch beter moeten kunnen. Mm-hmm. Elke dag gedoe met de kinderen en de machteloosheid en de uitzichtloosheid. Zeker wanneer dat het opvoeden moeilijker gaat thuis. Of wanneer dat de relatie met de kinderen wat moeilijker loopt. Ik werk meer en meer met ouders. En dus ik heb vroeger heel lang gewerkt met ouders van peuters en kleuters. En nu merk ik echt veel meer een tendens naar iets oudere kinderen. Dat ik ook merk dat er daar heel veel mensen zijn die de slapeloze nachten gedaan hebben en de kleine zorgen gedaan hebben. En het kind dat niet wou eten, kind dat niet wou slapen, kind dat driftbuien had. Zoals we heel vaak zien in die peuterkleuterjaren. En heel veel mensen die het geloof hebben van: het zal wel beter als ze ouder zijn.
Maar kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote
ik heb dat
zorgen.
Ik heb dat ooit in mijn Facebookgroep gezet en keihard op mijn kop gekregen. Allee, van een paar mensen die vonden dat dat toch echt niet kon dat ik dat zei, want dat niet waar was.
Eigenlijk is grote kinderen andere zorgen. Kleine, ja, kinderen, kleine zorgen. Grote anders. Kinderen, andere zorgen.
Het is anders. En maar dat ik vooral werk met mensen die er eigenlijk al wel achter zijn. Hè, die erachter gekomen zijn. Dat het pas gaat veranderen als er iets bij henzelf verandert.
Dat is natuurlijk een groep die dan al enige persoonlijke groei heeft ondernomen, vooraleer, ja, dat ze bij u terechtkomen. Want ja, het is ook een beetje gelijk in mijn boek Relatiestatus geslaagd toon. Hè, van: wij leren door te imiteren. Dus wij gaan in opvoeden. Allereerst onze eigen opvoeding imiteren. De opvoeding die we denken te zien rondom ons imiteren.
Of tegenovergestelde. Hè. We gaan rebelleren. Dat zie ik heel vaak.
Of net niet dat imiteren, ja, maar het tegenovergestelde doen.
Heel veel mensen die bij mij in begeleiding komen, zijn zo... voor mij is het typisch. Maar de volwassene die zelf een autoritaire opvoeding gekregen heeft, of die het gevoel had dat er naar hen niet geluisterd werd, op verschillende vlakken, en die dan nu heel responsief willen gaan opvoeden, heel erg gaan intunen op die behoeften van het kind, maar die dan daar zo weer wat in doorslaan.
Zichzelf daarin verliezen, hè? Ja, want tegelijkertijd vaak hebben ze ook niet geleerd bij zichzelf om grenzen, ja, aan te geven.
Wat is van mij en wat is van de ander? En die worden letterlijk opgeslokt door de hoeveelheid aan emoties.
Ja.
Dat er nu eenmaal is als je kinderen opvoedt.
En als we zijn dan aan het imiteren of aan het rebelleren. En pas op het moment dat dat niet lukt, die versie, dan gaan we hulp zoeken. Als, ja, dat we daar vaak genoeg in, ja, mislukt, ja, zijn bijna, of het lastig genoeg is.
Ja.
Om de last groot genoeg is om een beetje op zoek te gaan naar een oplossing, een grotere oplossing, ja, ja, voor het probleem. Een duurzamere, ja, oplossing.
En de maatschappij werkt daar wat in tegen, hè, want wij horen heel vaak: zeker de ouders van jonge kinderen, krijgen van de maatschappij de boodschap van het is normaal dat het moeilijk is.
Ja, heel dubbel eigenlijk. Hè?
Ja, dat vind ik nog altijd jammer. Dat zo precies. Ja, maar je wordt verondersteld om te sukkelen eigenlijk. Dat is normaal. Of ook buiten de opvoeding. Hè. In de red race zie je dat ook. Hè. Mensen die, ja, we moeten opstaan, we moeten gaan werken. We zijn s'avonds moe.
Het moet zwaar zijn. Ja. Het is niet echt sukkelen, het moet zwaar zijn.
Het is normaal. Het is normaal
dat het
iedereen doet het, is. Dus moet jij dat ook zo doen.
Ja. Iedereen is in hetzelfde bedje ziek, kom erbij.
Ja, krabben in de pot.
Ja. En dan komen ze, op een bepaald moment is de last zo groot dat ze merken dat de gewone tips en tricks niet werken. En dan moeten we eigenlijk een stapje verder heel vaak gaan.
Of ze zitten in burn-out.
Of ze zijn ondertussen, ja. Bedoel ik, de last is zo zwaar geworden. En dan komen ze terecht.
Die zie ik helaas ook regelmatig.
Ja, en dan komen
burn-out 1, 2, 3.
Ja. En dan ga jij aan de slag bij de persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Om een beetje vaste grond onder hun voeten te geven.
Meer gratie, genot en gemak.
En wat, wat grotere vleugels.
Meer gratie, genot en gemak. Wij gaan keilui voor meer gemak. Eigenlijk vaak meer rust. En meer gemak, meer genieten, meer gewoon zijn. En dingen laten zijn zoals dat ze zijn. En niet meteen oordelen koppelen. Of niet meteen zwaarte geven waar er geen zwaarte
thuis gemak hoort. Gemak is niet gemakkelijk.
Het is, inderdaad.
Dat is niet hetzelfde.
Nee, merkt dat is waar.
Het is niet omdat je iets met gemak gedaan is, dat er geen uitdaging in zit.
Ja.
Gemak wil zeggen dat de uitdagingen ook kunnen gecounterd worden, ook kunnen aangegaan worden. Met gemak, hè, zonder dat dat tot drama hoeft te leiden, zonder dat dat u neer moet halen eigenlijk.
Ja.
Dat is niet gemakkelijk, maar dat is wel met gemak. En dat is eigenlijk iets, ik denk dat wij daar, door onze gesprekken, door de jaren heen, denk ik wel een beetje een gezamenlijke visie bijna hebben op opvoeden. En zoals ik het...
Ja, maar dat resoneert ook. Ik weet niet wat dat komt en al elkaar kennen van bij Mama Diti, maar ik denk ook dat we een heel... Allee, voor mij voelt dat toch zo, en ik weet dat dat voor jou ook zo is, dat wij opvoeden op een heel natuurlijke manier benaderen. Uiteindelijk, de manier van opvoeden is, vind ik, niet vreemd. Wat je eigenlijk doet, is kijken naar je kind en kijken naar jezelf en van daaruit gaan zien wat is er nodig. Dat hele verhaal van kijken naar behoeften, zowel van de ander als van jezelf, is voor mij heel, heel natuurlijk. Ik kan mij niet voorstellen dat er een andere manier is. Dat is ook gewoon respect hebben voor je kind en voor elkaar. In relatie ook, hè. Je behandelt je partner toch ook respectvol, als in dat je wat mee gaat kijken in de interactie met de ander, van wat heeft die ander nodig. Met vrienden doe je dat ook. En dat je constant dat evenwicht bewaakt tussen wat heeft die ander nodig, wat heb ik nodig, en hoe kunnen wij samen het beste van maken eigenlijk. Dat is een beetje wat je met je kind dan eigenlijk ook doet, van hoe kunnen we hier nu samen het beste van maken.
Hoe kunnen we samen, kan ik een relatie met mijn kind hebben die respectvol is, maar het ook als een relatie erkennen. Want ook in een relatie, in een ouder-kindrelatie, is wederkerigheid. Wij als ouders leren aan de kinderen door onszelf te zijn, door voor te doen wie dat we zijn. Maar tegelijkertijd leren die kinderen ons ook zoveel. Omdat ze
een spiegel zijn. Het werkt in twee richtingen. Dat is grappig, want ik hoor veel mensen dat wel zeggen. Maar dat echt laten binnenkomen en daar iets mee doen, dat is nog een heel ander paar malen.
Ja.
Merk ik.
zo de relatie met uw kinderen als van wij beiden leren iets van elkaar. Ja. Zij dagen u uit om een betere ouder te zijn. Een beter mens te zijn. Om na te denken over iets heel simpels, over maatschappelijke dingen.
Het slechtste nu naar boven.
Ja, het hoeft zelfs zo niet.
Of het beste allebei eigenlijk.
Nee, maar ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd als we kijken naar, als ik vandaag kijk hoe mijn kinderen omgaan, kinderen van een andere afkomst. Hè. Ik kom zelf uit een dorp met alleen witte kinderen en mensen uit dat dorp. En het eerste buitenlanders die ik gezien heb, is de Six die arriveerde. Ja. Voor in de fruitpluk. En ik herinner me nog, dat waren vreemden. En als kind heb ik daar nooit mee leren omgaan. Als ik zie dat vandaag mijn kinderen in een school zitten waar er alle huidskleuren, alle culturen bijeenkomen. En die maken daar niks van. Ik bedoel, wij vragen dat dan soms, en dat klinkt nu heel racistisch aan ons kind, van, is het een Belg? En dan zie je die zo beduzeld kijken van, een Belg? Ja, natuurlijk is dat een Belg. Die zit bij mij op school.
Er is nog een verschil tussen Belg en huidskleuren.
Maar
Het is grappig dat je dat... Want wij vragen dat dus. Wij vragen geen haar op... Allee, dat... Het zal niet in mij opkomen om zoiets te vragen. Maar ik heb dat gemerkt bij mijn kinderen. Allee, bij de jongste dan, want de oudste die is wat minder sociaal, laten we zeggen. Dat ik gewoon hoor van thuis, want ja, tegenwoordig is dat ook niet meer zo aanwezig op school. Dus dat ik de verhalen wel hoor van dat is mijn vriend en dat is mijn vriend. En hoe heet uw vriend? Ah, mijn vriend heet Mohammed. Dat ik dan wel... Zeg van, ah ja, oké, dat zal dan waarschijnlijk iemand met een andere huidskleur zijn, maar ik ga daar niet op door, of nee. Ik denk daar niet meer over na. Of...
Nee, maar ergens dagen onze kinderen ook dat uit is... om wat wij in onze eigen opvoeding hebben meegemaakt, om dat terug opnieuw onder de loep te nemen, om opnieuw te kijken, omdat zij in een andere wereld opgroeien. Ja. En die uitdaging vind ik zo interessant, ook in de relatie tussen ouders en kinderen. En als je dan ook naar relaties en seksualiteit gaat kijken, wat dan mijn dan dat
daar
is...
Daar schemert dat heel hard in.
Dan door, is natuurlijk...
Veel meer dan racisme. Allee.
En want dan komen wij eigenlijk... Ik heb nooit over mijn seksualiteit met mijn ouders gesproken. Mm-hmm. Ik heb daar nooit... Er werd mij informatie gegeven, sumier en dat was het. En voor de rest gaan we daar nu over zwijgen.
Ik ging zelf informatie opzoeken in de bib.
Ja.
Met een vriendin, dat weet ik nog. We gingen in de boeken, in de plaatjes kijken.
Maar het zou nooit gebeurd zijn in onze generatie dat kinderen thuiskomen... met informatie en aan de ouders iets leren. En dat is nu wel.
Ja, dat is waar. Kinderen... Dat is bij ons thuis zo. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een gesprek heb gehad met mijn ouders over iets van seksualiteit.
Maar algemeen...
Ik herinner mij nochtans, ik herinner mij wel dat ik eens boeken had gevonden bij ons thuis. Hè, met... Hoe geef ik mijn partner een massage? Zo van dat soort van die jaren 70 boeken zo, maar ze hadden die wel. En ik herinner mij ook eens een keer dat ik een tampon gevonden had en dat ik absoluut niet wist. Dat ik wel wist waarvoor dat het diende, want dat staat ook op de doos, maar dat ik zo niet. Hoe marcheert dat dan? Ik dacht dat je dat tussen je vagina moest leggen of zo. Het concept van dat daar dan in moest, dat was toen niet in mij opgekomen. Zo van die
maar dingen. Het zou niet mogelijk geweest zijn toen dat jij als kind aan je ouders iets van informatie zou bijbrengen, waardoor die ouders getriggerd zouden zijn om voor zichzelf informatie op te zoeken, samen informatie op te zoeken. En dat kan in deze generatie wel. Enfin, dat kan bij ons als responsieve ouders. Ik ga misschien het niet... hoe zal ik zeggen, veralgemenen? Ik weet niet hoe dat het direct is.
Nee, want allee, bij ons thuis is het ook zo. Hè, dat weet je, we gaan daar heel open over om. Maar ik schrik daar best wel vaak van, want ik volg ook zo wel wat de discussies. We volgen op Facebook allebei zo wel wat in de responsieve oudergroepen om te zien wat dat er leeft. Bij mensen, en ik schrik daar best nog wel van de taboes.
Mm-hmm.
Of de weerstand die mensen voelen om het met hun kind over iets te hebben. Ik lees echt nog wel geregeld verhalen van... Ik heb een condoom gevonden in de boekentas van mijn zoon. Wat moet ik hier nu mee? Dat ik denk van... Ja, wat maakt dat je zo'n vraag stelt in een Facebookgroep? Je hebt een condoom gevonden in een boekentas. Ik bedoel...
Ja, praat erover. Ideaal. Eigenlijk is dat het ideale uitlokken van een gesprek.
Ja, of dat je zelfs, als je voelt van... ik vind het raar dat daar een condoom zit in die boekentas. Dat je toch ook net als responsieve ouder even gaat aanvoelen van... Moeten we hier een gesprek over hebben? Wat leeft er bij mijn kind? En je moet daarom niet zeggen van, zeg, ik heb een condoom gevonden in je boekentas. He, want ja, je hebt misschien ook niks te zoeken he, in die boekentas.
Nee.
Maar dat inderdaad toch een uitnodiging kan zijn om zo een keer een ballonnetje op te laten, noem ik dat.
Om te voelen of daar een gesprek over nodig is. Om te tonen ook, dat je open staat.
En ook ballonnetje oplaten, ik noem dat vaak zo, omdat dat heeft ook iets onschuldigs.
Mm-hmm.
Van een ballonnetje, we moeten daar ook niet direct, ik weet niet wat van maken. Van, oh nee, daar zit een condoom in die boekentas. Dat is ook maar een condoom in een boekentas. Ja.
Wat een onlangs ook, hè, de discussie van... want ik heb er dan ook een podcast over gemaakt. Weten kinderen dat hun ouders seks hebben?
Ja, die van ons, die weten dat.
En jij en ik, ja, waren toen zoiets. De enige in dat topic die eigenlijk zeiden, ja, die weten dat.
Uiteraard, maar ook zo van, ja, natuurlijk weten die dat.
En je merkt
dat
het waar, toch...
Heel veel mensen vonden dat heel raar.
Heel veel mensen vonden dat heel raar. Ik denk dat we op een bepaald moment zelfs een beetje beschuldigd werden van... onze kinderen bezwaren.
Ja, bezwaren met seks.
Bezwaren met seksuele energie, verantwoordelijkheid geven. Wat een emotionele verantwoordelijkheid gaf je niet aan je kind door hem te vertellen dat...
Wij hadden zoiets van, ja, maar het is toch maar seks. Die weten toch dat wij seks hebben. Ook als je dat niet vertelt. Zelfs dat je het niet zou vertellen of het expliciet maken. Dan nog weten ze dat of vermoeden ze dat er komt een punt... In de ontwikkeling van een kind, dat ze ook zonder dat je iets vertelt, dat ze weten dat volwassen mensen seks hebben, dan denk ik toch dat je dat toch ook best gewoon daar niet al te veel van maakt. En dat zegt zoals dat het is, op een moment dat het zo'n keer voorbij komt. Hè, dat wil niet zeggen dat je een hele gezinsmeeting moet hebben om te zeggen van, jongens, nu moeten we eens een keer iets... Hè, of meisjes, nu moeten we eens iets gaan vertellen. Ja, mama en papa hebben seks. Allee, dat moet nu ook niet, hè, maar we kunnen toch... Ik begrijp nogal wat er mis zou zijn met gewoon te zeggen van, jongens, hè, mama en papa gaan knuffelen of gaan vrijen of welk woord dat je daar dan ook aan geeft...
Vrij knuffelen zonder kleren aan, is dat thuis lang geweest? Ondertussen zijn ze oud genoeg omdat de oudste toch...
Ja, die van ons, als wij knuffelen zeggen, dan weten die wel dat dat zonder kleren is. Allee, ik snap, je moet niet alles expliciet benoemen, hè, want ze weten, ik weet dat ze dat weten. Hè, en dat is genoeg. Maar ik vind niet dat je kinderen emotioneel bezwaart hè, door te gaan zeggen van... Blijf maar even rustig tablet kijken beneden. Je bent toch goed bezig, hè? Want we gaan even knuffelen. En
ja,
om te gaan expliciteren van... Ja, kijk, wij hebben hier seks. Ook gewoon ergens om een beetje wat te vermijden. Dat er daar een in je slaapkamer staat, zelfs dan. Terwijl dat je dan bezig bent. Allee, ja, ik vind, je moet het toch ook niet gaan...
Ja, wij kondigen het nooit aan. Het is niet van, we gaan het doen, maar... Ik bedoel, we hebben wel de regel, de deur is dicht.
Soms zo wel iets
ja, de deur is dicht en dan kom je niet binnen. En als het onverwachte toch binnenkomen, dan ben ik toch wel wat boos. Dan het, ja. En meestal duw ik dat ook terug van, jij wilt ook privacy als je in je kamer bent, dus wij ook. En wij steken dat achteraf ook niet onder stoelen of banken. Ik bedoel, we gaan douchen en we, of je zit aan het eten, nog wat verliefd naar elkaar te kijken. Ja, ik denk dat ook...
Het is er gewoon.
Het is er.
Zonder dat het expliciet benoemd wordt of ontkend. Of, allee, er wordt eigenlijk wordt er gewoon niks mee gedaan. Als ik dat zo krum mag zeggen. Het is er gewoon. Het wordt niet verstopt. Het wordt niet vermeden. Het wordt ook niet expres aangehaald. Ja.
Ja,
het gaat hier heel, heel natuurlijk en heel binnen het gezin en heel normaal ook.
Weet je seksualiteit als ouder is ook deel van wie dat je bent.
Ja.
En we willen toch, denk ik, in de opvoeding, dat is toch als wij als responsieve ouders, en ik denk ook andere ouders, we willen ons toch vooral tonen zoals we zijn aan onze kinderen, om hen juist dat voorbeeld te geven, van je hebt de keuze om ook jezelf te zijn wie dat je bent. En ja, je seksualiteit is daar een onderdeel van wie dat je bent. En dat is niet natuurlijk, ja, je moet het niet gaan voor je neus doen en je moet het niet gaan...
Ja, het is nog altijd iets privé, hè?
Ja, je doet ook de deur dicht als je op het wc gaat zitten, hè?
Ah, wel ja, als je met je piemel wilt spelen, dan doe je dat ook op je kamer, hè?
Ja.
Ja, maar ja, dat zijn van die dingen. Allee, vroeg of laat moet je dat toch even gaan, meestal denk ik wel, vertellen. Elke ouder.
Ja, elke ouder komt ooit in de situatie waarin dat we moeten zeggen, kijk, met piemels en spleetjes wordt in privé gespeeld, in bad of in bed.
Ja.
Dat is zo'n beetje is altijd zo de regel geweest eigenlijk, als peuter-kleuter.
Ja.
In bad of in bed, dat hoort tot... hoe zal ik zeggen, discrete opvoedingsregels, hè? Dus discrete omgangsregels, die je eigenlijk leert aan je kinderen door ze zelf ook voor te doen.
Ja,
en dan
snap je, voor mij past dat binnen het... Je klopt ook niet op mekaars billen, zomaar.
Nee.
Of je geeft niet iemand zomaar een knuffel als je... En je gaat altijd eerst wel even aftoetsen of invoelen van, wil die dat wel? Dat zit zo'n beetje op hetzelfde niveau, of moet ik dat zeggen? Je gaat toch altijd... Allee, ja, sommige dingen doe je privé, of als je alleen bent, of met iemand die je graag ziet. Graag genoeg ziet. En ja, je doet niet zomaar alles bij een ander. Je komt ook niet aan iemand anders zijn piemel, tenzij dat die dat goed vindt.
Mm-hmm. Maar dat is
en
ook
op basis daarvan bouwt je je seksverhaal, denk ik. Hè? Dat je uiteindelijk wel meegeeft van seks. Oké, ik zit wel aan papa zijn piemel, hè, maar ja, die vindt dat leuk. Zonder dat je het expliciet gaat benoemen wat je aan het doen bent. Hè, maar het past
ja.
binnen die context.
En het is ook binnen de context eigenlijk. En het is ook dat wat eigenlijk opvoeding is, hè? Ad hoc op het moment, hier en nu, de interactie aanbieden door te zijn wie dat je bent.
Ja.
En heel vaak ook loslaten wat dat op lange termijn gaat geven. Want,
vertrouwen hebben daarin.
Op lange termijn, je kan je kinderen vandaag zo goed mogelijk opvoeden, maar je kunt nooit weten wat dat gaat geven als ze 30, 40 jaar zijn.
En je best maar doen. Hè. En ik denk ook, dat is een valkuil waar we heel vaak in trappen. Dat is, we doen iets nu in deze moment. En dat geeft een ander resultaat dan dat we verwacht hadden.
Mm-hmm.
Dan gaan wij heel vaak in twijfel trekken wat we gedaan hebben. Dan gaan we heel vaak denken, had ik maar iets anders gedaan? Had ik maar dit of had ik maar dat? Maar het werkt zo niet.
Nee, het is nu aanbieden van interactie, zoveel mogelijk, zo gevarieerd mogelijk, vanuit vertrouwen. En dan komt
het stuk. Het is ook niet dat omdat je nu even een weerbots hebt of een negatief, quote-unquote, ik ben aan het quoten, dat zie je niet op mijn podcast, resultaat, dat dat geen bijdrage is voor later. Sommige dingen die nu slecht lijken, quote,
ja,
kunnen op langere termijn wel een positieve bijdrage hebben. En dat zien we niet al, kunnen we ook niet altijd weten, denk ik.
Nee, het verdriet dat kinderen vandaag hebben omdat ze iets niet mogen, omdat hun iets wordt verboden.
Bijvoorbeeld.
Hè? Ja. Een grens die wordt aangegeven.
We mogen geen 10 uur tablet kijken op een dag.
Hè? Dat is eigenlijk nu lastig en dat geeft nu verdriet en boosheid.
Ja.
Maar dat is niet slecht, want op lange termijn, hopelijk, heeft dat tot...
We hopen dat ze daar iets... positiefs uithalen.
En dat is dat leren.
Je weet dat niet, hè. Je weet dat niet.
Maar dat is geen garantie.
Misschien leggen wij nu met z'n allen beperkingen op de schermtijden. En als die 10 jaar verder zijn en ze zijn volwassen en ze mogen het allemaal beslissen, is misschien het eerste wat die gaan doen, is allemaal 24 op 24 op hun scherm zitten. Misschien. Maar dat weet je niet. Je kan alleen maar doen... vanuit jezelf zijn, wat jij vindt, dat nu,
wat je nu
waarschijnlijk
weet.
Wel hopelijk een bijdrage is.
Ja. En ik denk dat in relaties hetzelfde is. Als je kinderen opvoedt tot relationele vaardigheden, want eigenlijk is dat opvoeden een stuk. Hè.
Mm-hmm.
Je kinderen leren hoe dat ze met andere mensen moeten omgaan of kunnen omgaan. Of...
ja, dat is ook vanuit het responsief opvoeden. Hè. Is dat je gaat expliciteren, ook naarmate dat ze ouder zijn, dat je expliciteert van... Ik snap jou of ik denk dat jij dat wil of dat nodig hebt. Zo is het voor mij.
Mm-hmm.
En dit is wat wij er samen van maken.
Ja.
Het dat grenzen... is een relationele vaardigheid. Ja. Grenzen aangeven.
Grenzen aangeven. Grenzen leren zien.
Grenzen zien, maar ook zelf aangeven. Want heel veel, vooral mama's dan, van jonge kinderen vergeten om zelf hun grens aan te geven. En dan komen ze bij mij en er wordt over mijn grens gegaan. Ja. Oké. Okay.
Maar het kunnen en durven ze zeggen tegen je kind, van kijk, ik begrijp dat je zo reageert nu. Je bent boos, je bent verdrietig.
Ja.
Maar voor mama is dat op dit moment even ook te veel. Of ik kan dit nu ook niet erbij pakken. Of het is voor mij ook, zeker naarmate ze ouder worden, denk ik dat dat heel belangrijk is.
Ja.
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer je hen kunt betrekken, denk ik, in het... afstemmen op elkaar, ouder en kind. Ik vind, ik heb dat in mijn boek Relatiestatus geslaagd ook zo beschreven. Op een bepaald moment is het toch wel belangrijk, of zouden toch moeten ouder en kind ergens meer als volwassenen op gelijke voet met elkaar in relatie kunnen gaan. En dat is niet evident.
Ja, ik zeg dat altijd. Ik doe dat eigenlijk... alleen zelf thuis en ook bij de mama's die ik begeleid, doe ik dat voor alle leeftijden. Maar ik noem dat bijvoorbeeld samen afspraken maken, hè, waarbij een afspraak iets is dat je met twee overeenkomt. Ik kan mijn zoon mij altijd zo schoonlijkjes teruggeven. Het is geen afspraak, het is een regel, want je hebt het alleen beslist en niet geen afspraak. Hey, maar voor mij is dat een vaardigheid die groeit vanaf dat ze heel klein zijn. Omdat wat jouw taak daarin is als verantwoordelijke ouder, of je doet je best, dat is kijken tot wat is mijn kind in staat qua ontwikkeling en qua moment. Hey, dat je zegt, zoals een afspraak maken bijvoorbeeld, dat is iets dat we met twee doen. Met partners is dat trouwens ook zo. Je kunt maar een afspraak maken met twee als je kijkt naar wat kunnen beide partijen of waartoe zijn beide partijen in staat. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, vind ik altijd, om tegen een kind van 5 bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de afspraak, quote-unquote, te maken van, kijk, deze hobby ga je een heel schooljaar doen. Dat is per definitie is dat onzin en dat is geen afspraak die je zou moeten maken met een kind, omdat een kind van 5 niet die hersenontwikkeling heeft, hè, niet die ontwikkeling van die prefrontale cortex, om de gevolgen te overzien van die afspraak. En dan merk ik dat heel veel ouders nog altijd doen. En ik denk dat zelfs in relaties met partners, dat we dat nog vaak doen. En met onze tieners. Dat we eigenlijk geen rekening houden met van wat kan die andere persoon eigenlijk, of wat kan die dragen, of tot waartoe is die in staat. Bij tieners is dat een heel gekend fenomeen ook, dat die niet de gevolgen kunnen overzien van hun acties. En als je samen een afspraak maakt, is het nodig dat je de gevolgen kan overzien. Als je de gevolgen niet kan overzien...
Van het niet naleven van de afspraak.
Voilà, van het niet naleven of het wel naleven. Dat gaat in twee richtingen. Dan is het geen gefundeerde afspraak.
Ja, dan is het een regel opgelegd door mama en papa.
Ja, maar daar is niks mis mee. Nee. Snap je? Daar is niks mis mee. Je gaat altijd in een relatie of heel vaak in een situatie zitten waarbij dat de ene meer kan dragen dan de ander, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of waarbij dat de ene meer inzicht heeft dan de ander.
Maar idealiteit, naarmate je ouder wordt, gaan de regels minderen en de afspraak toenemen.
Ja, ja. Dus idealiter groeien, hè. We groeien met z'n allen, maar je voelt, ja, daar zal ook altijd wel een onevenwicht zitten, maar dat zal wat groter zijn of wat kleiner zijn.
Mm-hmm.
Al naar gelang.
En dan de simpele vraag, hè, hoe gaan we dat doen, hè? Hoe gaan we dat... Hoe ziet jij dat, ook als ouder aan je kind, de vraag stellen, hoe ziet jij dat om dit op te lossen, dit verder te laten evolueren?
Ja, en ruimte laten voor fouten daar ook. Hè?
Ja, wat zijn uw opties daarin? Hè?
Soms moet je ook kunnen zeggen, als een kind zegt, ah, maar we gaan dat doen, dat je als ouder zegt van, oké, hoe wetende dat waarschijnlijk niet goed komt?
Mm-hmm.
Maar daar ruimte laten voor ervaringen. Ik spreek niet graag van fouten.
Nee.
Voor ervaringen.
Ja.
Dat we hoe is het kunnen leren om... van...
Ja. Hoe is het om in een situatie te zitten waar dat of dat gebeurt?
Ja.
Op een bepaald moment zeggen, oké, ik ga niet meer elke keer achter de turnzak aanlopen.
Ja.
Maar ik laat hem eens vertrekken zonder. En dan heeft hij wel door dat daar een consequentie op school aan hangt.
Ja. En ook dat alles, want dat is een mooi voorbeeld, passend binnen de ontwikkeling van uw kind. Er gaan kinderen zijn. Pak een 8-jarige bijvoorbeeld. Hè, ik zeg maar iets. Er gaan 8-jarigen zijn die daarmee om kunnen. Met de ervaring van een turnzak te zijn vergeten. Hè. Er gaan ook 8-jarigen zijn die daar niet mee om kunnen. Die daarop gaan panikeren, die niet weten wat ze dan tegen de juf moeten zeggen, die daar angstig rond worden.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dus dat is die emotionele ontwikkeling en daarom eigenlijk ook rekening mee houden.
En karakter, hè? Ik bedoel, mijn zoon...
Ja, emotionele ontwikkeling, karakter, is een plantrekker of gaat iets... Allee, ja...
Mijn zoon is heel nu naar het eerste middelbaar, heel streng.
Ja, de mijnen ook.
Elke keer als ze iets te laat komen, materiaal niet in orde, kouwen met de klas, maar hij doet dat wel niet.
Ja.
Maar dan krijgen die eigenlijk een soort strafpunt.
Mm-hmm.
Drie keer een strafpunt is letterlijk uit de les gezet worden en de gestreamde les volgen zonder vragen. Maar ja, hij heeft het al mogen ervaren, hè, want hij had zijn turnzak wel mee op school, maar heeft hem niet mee naar de turnzaal genomen.
Het is een mooi voorbeeld van... Want ja, jij kan als ouder zien hoe dat hij daarmee omgaat, hè, en indien nodig bijsturen. Ik ben er zeker van dat daar kinderen gaan zijn die daarmee om kunnen en die daar dan ook effectief iets van leren. Ik ben er ook heel zeker van, mm-hmm, dat daar een hele hoop kinderen zijn die daar niet mee om kunnen.
Ja, het is een van de bezorgdheden.
Die daarop flippen, die niet meer naar school willen en je weet niet waarom. En alleen, wat is er nu aan de hand? En die bang worden en die dat niet meer verwoord krijgen. Omdat het bang zijn eigenlijk komt omdat er
Ja,
afspraken, dat zijn geen afspraken.
Nee, nee, dat zijn regels. En mijn oudste is dan eerder iemand die in zijn schulp gaat kruipen als hij veel opmerkingen krijgt. Mijn dochter, van, die is nu nog maar 8, maar die zou haar dat allemaal een stuk minder aantrekken.
Ja.
Die zou misschien al met opzet iets gaan vergeten om toch nog aan haar 3 strafpunten te komen. Dat bedoel ik ook met karakter. Een stuk de temperament eigenlijk, dat kinderen hebben.
En het is spijtig om het te zeggen, maar gewenning ook. Als je kinderen met zo van die systemen confronteren, dan zijn er ook een hele hoop die gaan wennen en die er een spelletje van maken. Hè.
Mm-hmm.
Was het verhaal bij ons op school, ook eerste middelbaar ook, als ze daar te laat komen, krijgen ze een stempel. En 3 stempels is een strafstudie. Dat is sec de regel. Hè. Zo krijgen ze dat mee als ze daar beginnen in het eerste middelbaar. En dan hoor ik enerzijds verhalen van zorgcoördinator die zegt van, nou, maar ja, op den duur maken ze daar een spelletje van. En dan gaan ze zeggen, ah, mijn maat heeft strafstudie. Dus ik ga ook nog een keer te laat komen, zodanig dat ik 3 stempels heb. Dan kunnen wij gezellig samen naar de strafstudie. Hè? Dat is dan een copingsmechanisme. En anderzijds hoor ik dan ook het verhaal dat ze dan aan mijn zoon dan gaan zeggen, hè, die daar allemaal nogal angstig en paniekerig op reageert. Van, oh nee, als ik te laat kom, dan krijg ik een stempel. Dan gaan ze zo tegen hem gaan zeggen van, ja, maar in het begin kijken we daar zo niet naar die stempels. En dan, ja, moeten we ons ergens toch ook de vraag stellen van, waar zijn we mee bezig?
Ja, en dat is belangrijk, vind ik, als ouder, dat ik op dat moment, en we zijn nu naar deze middelbaar, en ik merk toch wel dat ik daar toch wel ergens zoiets heb van, ik ken mijn kind ondertussen. Ja, ik weet waar zijn valkuilen liggen. Die van mij is er een die zich nogal gemakkelijk laat inspireren door anderen en zichzelf dan meer in de nesten werkt dan die de inspiratie gegeven heeft.
Ja. Een mooi woord, inspiratie.
Dus we hebben hem al gewaarschuwd, want ik denk dat er in de middelbare school heel veel jongens van zijn leeftijd zitten die hem inspiratie gaan geven over hoe gaan we om. Hoe gaan we de winkel binnen en hoe gaan we de winkel terug buiten, van die kleine dingen, die zo begint het. En we hebben hem daar letterlijk op die manier ook over. Maar normaal gezien, naarmate ze ouder worden en je kinderen beter kent, als ouder kun je veel beter inschatten hoe je met je kinderen moet omgaan, om hen informatie te geven, om hen rond seksualiteit, rond relaties, op valkuilen te wijzen. Hè? Ja. De ene gaat in angst schieten als die hoort van, ah, ik ga puberteit, help. En de andere gaat dat kei interessant vinden.
Ja.
En als ouder kent je kind.
Ja.
En die kennis ontstaat een stuk uit ook zelfvertrouwen. Van
Het verhaal van wat heb je zelf meegekregen rond seksualiteit en hoe heb je dat zelf beleefd. En vooral ook, hoe ben je zelf gegroeid en geheeld daarin. Want idealiter hebben we een heel stuk heling gedaan voor we kinderen krijgen.
Idealiter.
Ja.
Terwijl denk dat in praktijk...
Ook, wat is onze beleving rond seks, zowel over horen rond seks als over het tegenkomen in ons leven als over het zelf beleven daarvan. En we gaan daar allemaal kwetsuren rond hebben, allicht, want
onvermijdelijk.
Leven creëert nu eenmaal trauma. Maar in hoeverre ga je daar met jezelf alvast mee aan de slag? Idealiter heb je al wat bewustzijn gecreëerd over wat dat voor jou daarin moeilijk is. Heb je daar al iets mee gedaan? En dan kan je ook vanuit dat vertrouwen, van ik heb hier al iets mee gedaan, kan je dat vertrouwen meenemen naar je kinderen toe. En ik denk dat dat misschien wel een essentiële stap is. Dat ik merk tussen mensen die het quote-unquote goed doen, in die seksuele opvoeding en mensen die het minder goed doen of voor wie dat het moeilijk
voelt. Ja, voor diegenen die verkrampen zijn.
Dat is net die heling.
Die nog verkrampt zijn in hun eigen seksualiteit. Hè?
Ja, het maar is, die het niet altijd zien.
Nee, omdat ik denk ook seks is iets waar dat we allemaal nog heel veel te leren hebben. Heel veel te helen hebben. Maar ja, ook heel veel bewustwording. Ja, omdat het
vaak verstopt werd, hè. Ik vergelijk het soms een beetje met borstvoeding geven, hè.
Mm-hmm.
Dat is ook iets dat vaak verstopt is, hè. En als wij nu... Allee, wij nu niet, hè, maar een heel aantal moeders, als ze gewoon in het openbaar een moeder zien die borst aan het geven is... Ik denk dat dat nu al veel beter is, maar 10 jaar geleden, toen wij borst gaven, was dat echt nog wel een ding, hè?
Ja. Het is beter.
Van, gaan we niet in de borstvoedingsruimte, gaan we niet in de schalen erover en we gaan het niet tonen. En ik vind een beetje daar... Ik vind dat er wel interessante parallellen zijn. Als in dat het binnenskamers soms nog gehouden wordt. En uiteraard, je gaat nog altijd geen borstvoeding geven op een bank met alles bloot. Hè?
Nee, maar ja, dat is...
Maar dat je is gaat ook niet met je billen bloot zitten in het park. En je gaat niet... Nee. Hè? Maar ja, het evenwicht tussen iets dat privé kan zijn en iets dat van jou kan zijn en iets dat knus kan zijn en intiem, dat houden zonder dat we daar in kramp schieten... Dat we het er toch niet over mogen hebben of dat we geen borst mogen geven in het park of dat we niet tegen onze kinderen mogen zeggen van kijk, wij gaan nu vrijen.
Ja, ik denk ook dat we heel vaak nog door een gebrek aan voorbeeld weinig taal hebben en weinig hebben om te imiteren. Hè? Want ouders, gelijk wij, laten zien dat we seks hebben, met laten zien bedoel ik dus...
Ja, we verstoppen het niet. Het is er gewoon.
Ik hoop dat mijn kinderen op een of andere manier wel weten hoe wij ook seks naar elkaar initiëren.
Mm-hmm.
Maar dat is iets wat onze generatie nooit gezien heeft thuis.
Ja.
Terwijl dat juist zo belangrijk is, want als ik zie in mijn praktijk... Is dat juist iets van de valkuilen? Hoe maakt je partner duidelijk dat je zin hebt in seks?
Ja, ja.
Op welke manier doe je dat zonder daar druk achter te leggen? Hoe gaat je dat organiseren? Hoe reageert je als je partner je dat rechtstreeks vraagt? Subtiel of al dan niet subtiel vraagt?
Ja.
Heel veel van onze generatie hebben dat niet als voorbeeld gezien. Hebben gezien hoe... Vooral de mama de papa afwijst, want dat is het stereotype.
Moe, hoofdpijn. Ja,
moe, hoofdpijn. Het elleboogje zo, als ze de man langs achter komt, een knuffel geven of in de nek blazen.
Ja.
Ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd dat mijn kinderen ondertussen genoeg voorbeelden hebben over hoe het wel kan. En zeker nog in de toekomst gaan zien, nu zou ze zich daar ook bewuster van gaan zijn. Hè.
Ja. En dat is ook toch de openheid die je daarover nodig hebt. Hoe kun je nu doen alsof je geen seks hebt ten opzichte van je kinderen, maar wel die signalen tonen? Dat gaat niet, hè. Dan leggen ze de link niet.
Ja, maar ik denk ook dat is het taboe waar dat we... Het is zo'n beetje als...
Kramp en geen voorbeelden gehad.
Ik ga elke dag naar het toilet, maar niemand mag weten... of ik heb mijn regels en niemand mag weten. Mijn moeder komt dan. Mijn moeder beweerde dat mijn vader nooit wist wanneer zij haar regels had. Nu, ik kan me thuis alle wil van de wereld doen.
Dat is erg.
Ik kan thuis alle wil van de wereld doen, maar mijn regels verstoppen voor mijn man, dat is wel heel moeilijk.
Ja.
Ik bedoel... Er is toch wel altijd, er ligt maandverband in de buurt van het wc in die dagen. Ja. Er is al eens een bloedspatje dat in de pot blijft hangen.
Ja.
Er is al eens wc-papier dat in
Ja, soms is dat helemaal doorgespoeld van de eerste keer.
Helemaal doorgespoeld. Ik bedoel, de was hangt te drogen en daar hangen maandverbanden. En extra veel onderbroeken. Dus het... Ik heb, kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat ze dat ooit zou gedaan hebben.
Ja, maar, vanuit kramp en verstoppen, hè.
Maar dat anders is eigenlijk hetgene dat niet, wat dat we als ouder zo belangrijk is, hè. Dat we laten zien hoe ons leven zich ontplooit. Wat er speelt ook in ons leven en in ons lichaam. En,
door... en hoe normaal dat het is.
En hoe normaal dat allemaal, dat is.
Ja.
En dat kan eigenlijk alleen maar door...
Geen kramp.
Door
en woorden eerst... geven, hè, zoals dat je zegt. Woorden kunnen geven aan iets.
Het kunnen imiteren. Ja, het imiteren van de ander. Hè, daar.
Ja, maar het
hoe kunnen... zegt de ander het?
En het kunnen kan vertellen. Het kunnen vertellen ook. Hè.
Ik herinner mij...
De woorden in... Ik heb nu als bijvoorbeeld... De puber bijvoorbeeld, of een puber, we zullen in het algemeen spreken. Vaak, als die het woord condoom zeggen, dan moet daar zo'n giechelke bij zijn. Van, oeh, heeft condoom gezegd. Of oeh, hebben we seks gezegd. Of oh nee, ze gaan kussen. Ik vind dat mooi om naar te kijken en de realisatie te hebben van oké, dat is een puber.
Dat is een natuurlijke schaamte die voilà, wij hebben.
Waarvoor dat is nieuw en ze zijn dat aan het ontdekken. En ze komen dat overal tegen en dat is nieuw en dat is wat raar en dat is wat spannend. Maar ze doen het wel. Ze zeggen het wel. Als je als volwassene nog altijd dan moet giechelen bij het woord condoom of van oh nee, ze gaan kussen. Ja, dan ben je eigenlijk...
Zijn je niet volwassen?
Nee, dan zijn de puber, hè.
Ja.
Rond uw seksuele beleving en wat seks is voor jou en hoe dat je je daarbij voelt. Dan ben je eigenlijk op dat vlak puber in je ontwikkeling. En daar is niks mis mee. Hè? Dat zal dan ook wel zo ontstaan zijn, maar als je dat ziet, kan je daar ook weer iets mee doen, hè. Omdat... vertrouwen in te krijgen ook. In,
om die emotionele ontwikkeling mij, door te maken.
Ja. Wat betekent het voor mij? En, ja.
Want het is zo, hè, ik ga een voorbeeld geven, der tijd op Mama Diti, dan waren we elkaars inspiratiebron wel, van hoe zeg je dingen tegen elkaar? Dat ging ook over seksualiteit. Ik herinner mij dat een van de leden ooit zei, ja, menstruatie, ik leg dat hieruit als een nestje dat wordt leeggemaakt.
Ja, ja, ja. En juist, dat is zo deden wij dat ook.
Eigenlijk iets wat ik nog altijd gebruik voor mijn kinderen.
Ja.
En door de anderen het eens te horen vertellen.
Ja.
Elke maand wordt mama een buik een nestje gemaakt voor als er een kindje komt.
Ja. Ja.
Maar elke maand wordt dat ook leeggemaakt.
Ja.
En dan kan je... heel duidelijk zien, bijvoorbeeld, we zijn gisteren op weg naar de Giro, was er een leeg nest uit de boom gevallen. Hè?
Mm-hmm.
Kinderen maken ook, de eitjes waren uitgekomen, het nestje is niet meer nodig, ja, het is uit een boom gevallen. Kijk, en nu kunnen de takjes weer herbruikt worden. En die parallel kinderen maken die eigenlijk zelf, je moet dat hier zelfs niet van naadje tot raadje uitleggen, zij maken zelf die connectie wel. En het is ook zal ik zeggen. Maar het is vaak, denk ik, ouders elkaar daar, en daardoor is het taboe zo negatief, ja, enfin, zo beperkend ook. Hè.
Mm-hmm.
Als ouders al onderling met elkaar over die seksualiteit kunnen praten, kunnen vertellen hoe zij dat willen beleven, hoe zij dat naar hun kinderen willen vertellen, want daar ook mijn Facebookgroep...
Als uw partner op zijn minst uw menstruatie, om het dan zo te zeggen, mee mag beleven...
Ja, en daar ook mee in meegaat, zo van...
Ja, en ook, want ja, seks hebben als je regels hebt, dat is anders, hè.
Ja.
Dat je het ook daar... Allee, voor mij is dat anders.
Ja, het is anders.
Dat je het ook daar als partner over kan hebben en ja, dat je het ook daar op je gemak... kunt voelen en ook in relatie dat je het daarover kunt hebben en dat je nog altijd seks kunt hebben of niet, als dat is waar dat je voor kiest, maar dat je wel dat je de interactie met elkaar wel kunt aangaan.
Ja, en het is ook belangrijk, ik heb al de situaties meegemaakt dat ik in mijn hevige dagen zit van mijn menstruatie Want ondanks dat ik dat dus aan heel veel vrouwen al geleerd heb en heel veel dingen heb gedaan, waardoor hun menstruatie gemakkelijker is, is dat bij de mijne nog helemaal niet.
Ik ben bij jou van 7 dagen naar 2 dagen gegaan, hè.
Maar het ding is...
persoonlijke ontwikkeling. Als ik dat zeg tegen mensen, dan geloven die mij nog altijd niet.
Ja,
maar
bij mij...
kan dat?
Bij mij liep dat
nog. Ja, je kan je regels verkorten door aan persoonlijke ontwikkeling te doen.
Maar het is ook de momenten, dat doordat ik daar open over ben tegen mijn partner, op momenten dat bijvoorbeeld, zeg maar, in die dagen mijn dochter zegt van, ja, maar ik wil met u in de douche. Mm-hmm. Ah, nee, mama kan niet. Dat dan te hevig is, dan douche ik liever alleen. En het is gemakkelijker dat daar een partner bij gaat staan, die mee is in die dagen en mee is in die cyclus en meekijkt.
Die dat begrijpt.
Die dat begrijpt en een soort buffer tussen u en de kinderen kan zijn, u kan beschermen. Dat je daar
die het mee lichter maakt, hè, of die helpt grenzen aangeven.
Ja, ja, en dus het taboe dat we... En ik denk dat het taboe ook is... Waar het taboe ook verzwaart. Een taboe is iets wat voorkomt dat we iets nieuws leren.
Ja.
Door een taboe zorgt ervoor dat we niet verder kunnen ontwikkelen. Ja. Niet verder nieuwe dingen kunnen leren. Omdat we het er niet over hebben. Omdat we...
vermijden, hè.
Onszelf niet helemaal kunnen zijn. Of onszelf niet helemaal kunnen laten zien. Als ik dingen in mijn seksualiteit als taboe... En iedereen heeft een stukje schaamte en waar dat niet over telt. Maar hoe meer taboe ik in mijn seksualiteit heb... Uh-huh. Hoe minder ik kan bijdragen aan de seksuele ontwikkeling van mijn kind.
Ja, dat is logisch.
En dat is eigenlijk hetgeen waar dat we in opvoeding, denk ik, wel wat meer aandacht voor mogen hebben...
Ja, en niet alleen seksualiteit, maar relationeel. Ook gewoon het zijn. Hè, omdat opvoeden is vaak ook grenzen aangeven en behoeften en al die dingen. Als je daar jezelf niet kan reguleren, dan is het veel moeilijker naar de kinderen toe ook. En dan leren zij het ook minder.
Mm-hmm.
Ook gezien bij de kinderen dat je op een moment heel fel gaan groeien in grenzen aangeven... Ja, waar dat het vroeger was, ja, alles is eigenlijk wel in orde. Dat ik nu ook vaker te horen krijg van dat doe ik niet. Ik doe het niet. En dan sta ik daar ook bij als ouder van... Oké, dat is heel knap van jou dat jij dat zo duidelijk kan zeggen.
Mm-hmm.
Ook al is dat voor mij absoluut niet praktisch op sommige momenten. Ja, maar dat je die interactie wel meeneemt van... Het is goed dat hij dat kan zeggen.
Ja. Zichzelf beter leren kennen.
Dat en ook op dat moment kan je ook iets leren van je kind. Hè? Want dat is ook een kind dat toont van... Dit is mijn grens. En het is zo voor mij. Dat je daar als ouder ook respect voor kan hebben. Zeggen van oké... Dat is jouw grens nu op deze dag. En ik snap het. En ik ga ook niet pushen.
Mm-hmm.
Ik blijf eraf. Even. En we kunnen dan eventueel later nog wel zien naar het hoe en waarom van die grens. Of wat maakt dat je daar zo'n stevig standpunt in neemt. En allee, hangt er vanaf wat het is. Hè. Sommige grenzen moeten gewoon afblijven. Andere, hè, zoals ik ga niet naar school. Hè. Dat is iets dat je zo'n beetje rond wilt... misschien kunnen we toch, hè?
Goed dat je het aangeeft, maar nu gaan we de grens verfijnen.
Ja.
Want kinderen geven heel vaak harde grenzen aan. Hè? Voor hen is het heel duidelijk van tot hier en niet verder. En eigenlijk is de nuance die we heel vaak ook moeten doen, is gaan kijken, ja, maar waar ligt die grens nu effectief? Ja. We gaan eens voelen, is die zo hard... Ja. Als dat, en dat is ook eigenlijk belangrijk dat ze dat leren voor hun seksualiteit later. Ja. En in partnerrelaties. Hè? Want met harde grenzen in een partnerrelatie ga je heel veel ruzie hebben, heel veel conflict hebben.
Ja, maar je belemmert jezelf ook in groei. Je belemmert jezelf in groei.
Terwijl als je eigen
vlak van
grenzen...
seksualiteit, denk dat er een hele hoop vrouwen zijn die bijvoorbeeld zeggen... Ik denk dat er een hele hoop vrouwen zijn, want dat zijn zo'n dingen dat je niet bevraagt. Die zeggen naar hun partner toe, bijvoorbeeld, ik wil geen anale seks. Punt. Ik wil er niet aan denken, ik wil er niks over leren, ik wil het zelfs niet proberen, ik wil zelfs niet... Het is gewoon nee, punt.
Gebeurt niet.
Voilà.
Terwijl eigenlijk als een misschien willen ze geen anale penetratie in eerste instantie, maar anale massage die hun al kan een idee geven van wat belangrijk of wat ja, daar leuk aan is.
Harde grenzen komen vaak toch vanuit weerstand, angst, onbegrip. Dus als ik een harde grens tegenkom bij een kind, maar ook bij mezelf, ga ik ook wel reflecteren van waar komt dit vandaan?
Mm-hmm.
Of zoals dat je mooi benoemt, de grens verfijnen van wat is het precies dat je niet wil?
Ja, de grens een stuk van... de grens eigenlijk een stuk specifieren, maar ook fine-tunen. Ja, want de harde grens is... Hoe zal ik zeggen? De harde grens is letterlijk tot hier en niet verder. Terwijl de tot hier en niet verder misschien wel die niet verder wel volatiel kan zijn in bepaalde omstandigheden.
Ja, ja of ook zoals je zegt, alleen met het voorbeeld van anale seks, als je zegt van... waarom wil je dat niet? Dat mensen zeggen van, ja, dat ze bang zijn omdat het pijn doet, bijvoorbeeld. Dan ben je eigenlijk, heb je weerstand tegen pijn, niet tegen anale seks.
Ja, een gebrek aan
informatie. We wijken af van onderwerp.
Ik vind dat niet afwijken van onderwerp, want dat is eigenlijk een van de dingen waar ik ook in mijn praktijk heel vaak tegenaan loop. Dat ik mij afvraag, waar is het ooit fout gelopen dat wij seks alleen benoemen als vaginale penetratie?
Ja.
En dat komt omdat we natuurlijk, wanneer we kinderen voorlichten op de leeftijd van 10, 11, 12 jaar... we seks omschrijven als vaginale penetratie. En het is heel opvallend.
Het is interessant dat je zegt, hoe komt het? Maar het wordt gewoon zo aangeleerd.
Ja, en op dat moment wordt er niet over orale seks gepraat. Wordt er niet over anale seks gepraat.
Helemaal niet over
maar laten we heel eerlijk zijn, ook niet over orale seks.
Ik heb daar geen idee van hoe dat dan nu al...
Nee, ze zijn nog niet geëvolueerd op dat gebied.
Nee,
dat is nog altijd een taboe. Maar als je dan dat taboe houdt, waar leren de kinderen dat dan in de loop van hun puberteit vanuit een of andere... boekske of van leeftijdsgenoten, van porno. Hoe zou het zijn als we op... veel jongere leeftijd aan kinderen kunnen duidelijk maken dat er ook andere vormen van seks bestaan die evenwaardig zijn.
Dat is het ene dat ik regelmatig zeg, niet alleen over seks, maar over van alles en nog wat, dat is het standpunt van ze gaan dit toch leren of ze gaan het tegenkomen ooit ergens. Als ze het dan toch moeten tegenkomen of gaan tegenkomen, dan heb ik liever dat het... van thuis komt.
Ja. Maar er zijn mogelijkheden genoeg, want het is natuurlijk het is een trick, wanneer begint je erover en op welke manier begint je erover? Hè? Niet aan de keukentafel. Mm-hmm. Ja, weet je, er bestaat ook zoiets als orale seks en deep throating, en we gaan het er helemaal over hebben. Maar bijvoorbeeld, we hebben Simon Moos deze week zijn toestemming krijgen voor zijn HPV-vaccin, mm-hmm. humaan papillomavirus.
Ja.
Ik heb hem op dat moment wel... uitleg gegeven.
Ja.
En niet met veel details, maar ik heb gezegd, kijk, meisjes krijgen daar baarmoederhalskanker van dat virus. Maar ook meer en meer jongens en meisjes krijgen, en mannen en vrouwen, krijgen keelkanker door het humaan papillomavirus. Door orale seks. Hij heeft op dat moment niet doorgevraagd.
Mm-hmm.
Ik heb dan wat verder mijn man ook moeten educeren, want die had daar ook nog nooit van gehoord. Dus hij heeft de uitleg twee keer gehoord. De kinderuitleg en de volwassenenuitleg. Maar op dat moment ben ik de educator in huis.
Ja, dat kennen we, ja.
En dat is eigenlijk hetgene waar dat het... wat dat een taboe is. Als je het niet hebt over bepaalde onderwerpen, voorkom je eigenlijk dat we daar iets van kunnen leren.
En het wordt groter. Het wordt groter gemaakt. Ik vind soms... zoals nu, wat je gedaan hebt met orale seks, dan kan je dat ook gewoon zo even zeggen.
Mm.
Informatief of een beetje. En dat hoeft ook niet meteen een heel ding te zijn.
Het is gewoon een stoep.
Ja, maar als je het niet doet, dan wordt het groter.
Ja. Ja, ik had ook gewoon kunnen zeggen, ja, het HPV-virus, dat zorgt voor baarmoeder als kankerpunt. Maar,
ja, maar ik vind echt ook gewoon dat... die seksuele opvoeding, voorlichting, dat is zo'n raar woord.
Ja, dat is iets anders, hè.
Ja, 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 dat is waar. Dat is waar, dat is heel waar. De seksuele opvoeding die wij meegeven aan onze kinderen, en daarin bedoel ik heel ruim, dat is ook het kusje in de nek. Dat ja. Dat tonen als ouder. Zo belangrijk dat kinderen later met gratie, genot en gemak in hun eigen relaties kunnen staan. Als wij dat niet doen, of we doen alsof dat het er niet is, of we verstoppen het, ja, hoe is dat dan voor hen later? Want wij hebben het dan wel verstopt. En dan gaan zij toch ook wel de link leggen. Maar, ja, maar waarom is dat vroeger verstopt geweest? Of waarom heb ik dat thuis niet gezien? Dan creëer je een soort van bagage naar je kind toe, waarvan dat je, ben daar zeker van, als je daar als ouder rationeel, emotioneel over nadenkt, dat geen enkele ouder dat wil. Want eigenlijk willen wij, als je helemaal niet zelfs als je helemaal niet wil nadenken over seksuele opvoeding, dan wil elke ouder, denk ik, toch een kind, of heeft elke ouder de wens dat het kind opgroeit tot een volwassene die emotioneel stabiel in relatie staat.
Ja.
En die een seksuele omgang kan hebben met iemand anders. Ik weet als ouder, hè, misschien dat veel ouders daarvan terugdeinzen als ze denken aan hun kind dat later seks heeft. Misschien, ik weet het niet, maar elke ouder weet dat dat daarvan komt. Waarschijnlijk. Uw kind gaat later ooit seks hebben.
Liefst.
Ah, wel ja, benoemd dan.
Op zijn tijd.
Inderdaad, alles op zijn tijd.
Net zoals uw kind later gaat autorijden.
Ja, wij wensen dat eigenlijk toch voor ons kind. Dat die een gezonde seksuele relatie heeft. Met zijn of haar eigen lichaam, denk ik, op de eerste plaats. En bij uitbreiding ook naar anderen toe. Wij wensen dat toch voor altijd voor ons kind. Dat die een intieme, bevredigende, liefdevolle seksuele relatie kan hebben met iemand. Dat is net juist wat we willen meegeven.
Ja, dat is wat we willen bereiken.
Ja, we willen toch bereiken dat seks past binnen een betekenisvolle relatie. Misschien ook daarnaast, onder bepaalde omstandigheden. Ik ben niet over uitspreken, maar idealiter wensen wij onze kinderen een betekenisvolle relatie toe,
en daarom moeten
waar
wij als,
seks bij komt.
En daarom moeten wij als ouder eigenlijk misschien door het ongemak af en toe.
Ah ja.
Dat wij als ouder ja. De betere of ongemakkelijkere versie van onszelf zijn.
Ja, dat is het stukje heling van onszelf daar. Hè?
Om ons kind daarin... Want ja, het gaat om het terug over het HPV-vaccin te hebben. Ik zou kunnen zeggen tegen mijn zoon, ik het niet hebben over die orale seks.
Mm-hmm.
Maar stel dat hij, wat ik nu nog helemaal niet kan inschatten, homoseksueel zou zijn, mm-hmm. dan is dat wel van belang.
Ja.
Ik bedoel, dan is die keelkanker ook wel iets wat hem een risico is voor hem op lange termijn. En juist door het niet te benoemen, zou je juist ook daar weer... mist je ook weer een kans om het over homoseksualiteit te hebben. Of om een stuk toestemming te geven om zichzelf te zijn. En te zeggen, kijk, het is heel normaal dat ook mannen homo's orale seks hebben met elkaar.
Ja, ja.
En wat we heel vaak doen in het taboe, is dat we bepaalde stukken uit de informatie halen. Maar als je een stuk uit informatie haalt, dan is er altijd een randje rond dat je ook niet gaat vertellen. Omdat je juist dat stuk dat je wilt vermijden, zeker wilt vermijden, dan komt er zo'n soort van... ja, ring rond eigenlijk en buffer rond, waar we het ook niet gaan over hebben. En dat is eigenlijk typisch, het groot risico.
Dat is typisch bij het vertellen van moeilijke dingen. Hè. Dat we het vaak onnodig te groot en te zwaar maken. En dan gaan we dat vermijden en dan vermijden we dat ander ook maar meteen, want we zijn dan toch bezig.
Ja.
Terwijl eigenlijk is het een andere manier van denken. Hè. Eigenlijk dat we nodig hebben. Ik vergelijk persoonlijke groei soms met sporten. In die zin, stel, hè, je wilt wat buikspieren kweken. Hè, ik geef nu een voorbeeld. Dan gaat je ook, je gaat op je mat liggen, je doet die buikspieroefeningen. Hè, want je wilt meer buikspieren, hè, je wilt groeien, laten we het zo. Je hebt die intentie, je wilt groeien. Dan is het heel helpend om, op het moment dat je voelt dat je buikspieren zo beginnen te branden en dat het moeilijk wordt, dat je dan kan denken van, wauw, nu ben ik echt keigoed bezig. Want ik voel ze branden en ik voel dat het wat moeilijk is en dat je weet. En bij buikspieren weten mensen dat wel, denk ik, maar bij persoonlijke groei dus niet. Nochtans is dat hetzelfde. Dat je weet in die moment van, dit is het kleine beetje extra dat nodig is om die spieren effectief te laten groeien. Als ik elke dag buikspieroefeningen doe, maar dat is niet moeilijk, dan groeien mijn buikspieren niet.
Ja.
Groeien in uw persoonlijke ontwikkeling is net het comfort vinden in het oncomfort.
Ja, ik heb dat soms eigenlijk, als ik zo...
En gewoon als iets moeilijk is, dat je kunt denken van... Yes, nu zijn we goed bezig. Omdat het moeilijk is.
Ik heb dat soms als ik... Ja, ik luister naar access calls. En dan is het weer gemakkelijk. En dan zit ik soms te geven tot het tegen het kookhalzen af. En dan zegt mijn man, stop daar nu toch mee dan, als dat zo moeilijk is. Maar ik weet dat op het moment dat ik aan het geven ben, tot het tegen het kookhalzen af, dat het daar is waar het loskomt.
Ja, en met seksuele voorlichting, opvoeding, om terug bij het onderwerp te komen, vind ik dat het ook heel fel klopt. Omdat veel ouders, als ze dan iets willen zeggen, bijvoorbeeld de condoom in de boekentas, dat ze weerstand voelen, terwijl dat je op dat moment eigenlijk de reflectie zou moeten hebben van, weet je, ik ga daar gewoon iets van zeggen. Ook al vind ik dat moeilijk, ik ga dat niet groter maken, het is maar wat dat het is en ik ga daar gewoon iets van zeggen, ook al komt dat daar waarschijnlijk zo de eerste keer heel onbeholpen en onhandig uit. Ik heb dat ook vaak, hè, dat ik bespreek met mijn kinderen, dat ik zeg van, wat heb je nu weer gezegd? He, als in van, ik zal het ook niet snappen, maar gewoon omdat je wilt iets zeggen, maar je vindt het moeilijk om dat te zeggen, dus zeg je maar iets. He. Maar als dat passend is binnen het groeiproces van de moment, dan gaat uw kind echt wel reageren en zeggen van, wat bedoel je nu juist? En misschien niet op die manier, he, maar... Je hebt dat nu mooi gedaan ook hè, met je zoon, hè, met de keelkanker. Als hij meer wou weten, dan had hij wel iets gevraagd.
Ja, hij wou eerst niks. Eerst wou hij niks weten, want ze hadden het in de klas er al over gehad. Maar ik weet niet in hoeverre dat ze het in de klas er uitgebreid over gehad hadden.
Als ze tegen mij zeggen, van we hebben het er in de klas over gehad, dan denk ik van, oeh, daar moet ik nog zeker iets over zeggen dan.
Dus, want ik vond... Ja, dat is dan juist natuurlijk omdat ik als sekscoach weet waar dat die taboes liggen en weet waarover dat...
Maar ze worden vaak in de traditionele seksuele voorlichting... Ze zitten erin gebakken, hè?
Ze zitten erin gebakken.
Taboes, ze worden gewoon meegegeven, hè?
Ja. Maar wij gaan dat eigenlijk veranderen, Helga.
Ja, we beginnen met twee.
We beginnen met ons twee en zo. Ja.
En ongetwijfeld veel mensen die toch al denken. Zoals wij, misschien hebben we er bij deze nog wel een hoop geïnspireerd.
Ik hoop eigenlijk met dit gesprek nu dat we toch weer al een paar mensen... Ja zo iets, een paar... momentjes van imitatie hebben gegeven, zodat ze kunnen zeggen van, ah ja, ik had het ook zo doen. Ja. Ik ga de volgende keer, als ik de kans krijg, dat ook zeggen tegen mijn kinderen.
En een ballonnetje oplaten. En weten, zeker als je met veel trauma nog zit of veel ongemak ervaart, dat dat waarschijnlijk wel stuntelend en raar eruit gaat komen, maar dat dat oké is.
Het is oké.
Ja.
Het is pas als je het erdoor gaat, dat je weet hoe moeilijk het is.
Ja.
En soms, dat is eigenlijk de kunst van toch, door te gaan. Er gewoon door te gaan.
Ja, en toch doorgaan en er niet te veel van maken.
Nee.
Zoals met de buikspieren.
Het is oké om als ouder het schaamrood op uw wangen te krijgen als je sommige dingen aan uw kinderen zegt of vraagt.
En je kan ook gewoon tegen uw kind zeggen van, ik ga het jou vertellen, ik vind het moeilijk om het erover te hebben, maar ik ga dat toch doen.
Ja. Dit is ook, ja. Bedankt, Helga.
Heel graag gedaan. Jij bedankt.
Voor de inspirerende babbel.
Dat was weer een babbel.
Zoals altijd bij ons.
Mijn maag knort.
Die van mij ook. Tijd voor lunch.
Daar gaan we iets aan doen.
Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geebergen, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geebergen schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht, over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeebergen.be